ontmoeting met hem in de Hongaarse hoofdstad Boedapest omdat het niet goed voelde. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het voorstel. In Londen zijn 3 mannen opgepakt die verdacht worden van spionage voor de Russische geheime dienst. De 3 tussen de 44 en 48 jaar werden opgepakt in het westen van de Engelse hoofdstad en op 2 adressen wordt onderzoek gedaan. Volgens het hoofd van de afdeling terrorismebestrijding in Londen neemt dit soort incidenten toe en is het aantal bedreigingen vanuit Rusland, maar ook uit Iran en China, het afgelopen jaar met 35% gestegen. Door storm Benjamin liggen 12 schepen voor anker bij de Rotterdamse haven. Het is voor de begeleidende boten te gevaarlijk om ze naar binnen te loodsen. In Hoek van Holland is windkracht 9 gemeten en in Vlaardingen een boom omgewaaid. En dat is de eerste schademelding als gevolg van de storm. De avondspits is vanmiddag vroeg begonnen. Een uurtje geleden stond er zo'n 650 kilometer file. 2 keer zoveel als op een doorsnee donderdagmiddag. In de omgeving van Arnhem is het erg druk. Dat komt door een sinkhole op de A12, waardoor het verkeer moet omrijden. Toetsenist en oprichter van de Engelse band Softcell, Dave Ball, is op 66-jarige leeftijd in zijn slaap overleden, thuis in Londen. De afgelopen jaren had hij al problemen met zijn gezondheid en sinds 2 jaar trad hij op in een rolstoel. Onder andere rug- en longproblemen speelden hem parten. Op Instagram reageert zanger Mark Elmond. Hij schrijft dat Ball een briljant muzikaal genie was en het hart en de ziel van Softcell. De grootste hit van de band was Tainted Love uit 1981. En dan nog het weer. Door storm Benjamin buien met kans op wat onweer en in de loop van de avond vanuit het zuiden veel regen en het waait heel hard. Landinwaarts windkracht 5 of 6, aan de westkust windkracht 8 of 9. Tot zover het Radio Nieuws.
Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet veel files meer, maar op de A4 van Rotterdam naar Den Haag sta je tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen wel een kwartier in de file door een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt.
De R van Sinterklaas zit weer in de maand. Doe mee en doneer. Sint voor iedereen, ZFM Zoetermeer, RTV Lansingerland, Den Haag FM en Omroep West.
Kom er maar.
Zetten zich in voor Sint voor iedereen. Van maandag 17 tot vrijdag 21 november zamelen we cadeaus in voor kinderen tot 18 jaar. Doneer een nieuw en onverpakt cadeau en help ons om 100.000 kinderen blij te maken.
Verpakkingen zijn niet nodig.
Wij zorgen voor mooie pakketten. Ga naar zfmzoetermeer.nl of RTV Lansingerland. Voor meer informatie. En kom van 17 tot 21 november doneren in het CKC. Elk kind verdient een cadeau van Sinterklaas. Help je mee?
Dit is Lansingerland FM. De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek. Adverteren bij RTV Lansingerland. Op tv, de radio of op de website. Dat kan. Wekelijks bereiken wij Lansingerland met onze programma's. Meer informatie? Neem contact op via reclame@rtvlansingerland.nl.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern. En alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur, de specialist in maatwerkmeubels.
Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
Welkom bij Woordkunst, het boekenprogramma van Radio Lansingerland. Mijn naam is Marianne van Seters. Ik word weer bijgestaan door Matthijs van de KAI, zoals gelukkig elke week. En ik heb vandaag 2 gasten, 2 schrijvers, dichters uit Lansingerland. De dichter Hans Sieremans en schrijver Marcel van Brandwijk. Welkom allebei.
Dankjewel.
Straks gaan we met jullie praten. Een mooie combinatie van proza en poëzie. En er zijn ook nog kort andere boekbesprekingen. Ik wil het eerst even, voordat we met het echte programma beginnen, iets vertellen over de winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur. Die is afgelopen week bekendgemaakt. Dat is de Hongaarse schrijver László Krasznahorkai. Hij is een schrijver met een heel bijzondere stijl. Twee boeken van hem noem ik De Melancholie van het Verzet uit 1989 en Oorlog en Oorlog uit 1999. En dat is drie jaar geleden inmiddels, in het Nederlands vertaald. En ik heb het ook gelezen. Zijn boeken lezen als een waarschuwing voor wat mogelijk gaat gebeuren als de democratie zich niet meer krachtig genoeg kan verdedigen. Oorlog en Oorlog is geen gemakkelijk boek. Ondanks dat het een zwaar onderwerp is, is er gelukkig ook plaats voor humor. De hoofdpersoon is Gheorghe Corin. Hij is gepromoveerd historicus en archivaris. Zijn leven wordt helemaal op zijn kop gezet door de toevallige vondst van een duister manuscript. Nou, dat moet jou wel bekend voorkomen, Marcel. We zien vier personages in het boek Oorlog en Oorlog op verschillende tijden. Ook al een overeenkomst met jouw boek. Op Kreta, bij de Minoïsche beschaving. Dat is zo in de bronstijd. Nou ja, een heel eind voor Christus. Bij de muur van Hadrianus. Dat is zo 100, 150 jaar na Christus. Hadrianus was keizer van Rome. En vele eeuwen later bij de bouw van een kathedraal. Nou, dat moet dan natuurlijk in de middeleeuwen geweest zijn. De stijl van Krasznahorkai is ook heel bijzonder. Hij schrijft namelijk ellenlange zinnen die soms wel vier pagina's achter elkaar doordenderen. Ieder hoofdstuk bestaat uit precies één zin. Oorlog en Oorlog is een heel bijzondere roman met een sombere, gitzwarte boodschap. Maar wel prachtig, net als de andere boeken van Krasznahorkai. We gaan de muziek luisteren. En de muziek heb ik ook uitgezocht. Die past helemaal bij de boeken van Krasznahorkai. Het is ook de filmmuziek bij een film die gebaseerd is op een boek van Krasznahorkai, De Melancholie van het Verzet. De film heet Werkmeister Harmonies. En het is een, ja, het een Duitse film is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar deze muziek heeft precies de sfeer weer van de boeken van Krasznahorkai. Matthijs? Muziek, wat ik al zei, past helemaal bij de boeken van Krasnahorkai. Maar echt, ik kende hem niet voordat ik Oorlog en Oorlog las. Nooit iets van hem gelezen, maar wel een heel goede, bijzondere schrijver. Ik heb nog een boek, ook van iemand uit Oost-Europa. Hoewel die in België woont, tegenwoordig. En dat is Skoro Bogatov. Ik wist, het is een Russische schrijver. Ik wist niet hoe ik zijn naam uit moest spreken. En vanochtend dacht ik, nou, ik ga eens kijken op YouTube of ik hem daar kan zien of horen. Dan weet ik hoe ik zijn naam uit moet spreken. En ik vond een interview met hem in een Belgische bibliotheek. Hij woont sinds 1992 in Antwerpen. En tot mijn stomme verbazing sprak die man vloeiend Nederlands. Alexander Skorobogatov heet hij. Zo sprak de interviewster hem uit. Dus ik neem aan dat dat de goede uitspraak is. Hij geldt als een van de interessantste Russische auteurs van onze tijd. Zijn werk is verschenen in veel talen. Hij is eigenlijk journalist van beroep. En hij heeft een boek geschreven. Nou, het is een boekje, moet ik zeggen. 192 pagina's. Uitgegeven bij uitgeverij De Geus. Dat boek heet Achter de Wouden. En het is te lezen als een ode van een vader aan zijn zoon. Het is tegelijkertijd een aanklacht tegen de wereld. 20 jaar nadat zijn zoon gruwelijk werd vermoord, vindt de schrijver de woorden, dan pas de woorden en de vorm om deze gebeurtenis in een roman te verwerken. Skorobogatov zegt zelf over zijn boek Achter de Donkere Wouden. Het is een roman over ons leven in Georgië en Rusland, over wat er met mijn zoon gebeurde tijdens de laatste nacht van zijn leven, wie mijn jongen ontvoerde en vermoordde, waarom zoiets afschuwelijks kon gebeuren, maar ook over wat een prachtige jongen hij was, nog steeds is en voor altijd zal blijven. Het boek is dus een verhaal van een man, een vader, die een brief schrijft, want het boek is eigenlijk één lange brief, een brief schrijft aan zijn zoon. En in die brief praat hij tegen zijn dode, vermoorde zoon. Hij heeft, de vader dus, het gezin 10 jaar geleden verlaten en voelt zich daar eigenlijk nog steeds schuldig over. Hij praat in het boek niet over de reden van zijn vertrek. De suggestie wordt gewekt dat zijn vrouw overspel heeft gepleegd. Hij krijgt bericht van de dood van zijn zoon door diens stiefvader, dus de nieuwe man van zijn ex. En hij probeert door dit boek met zichzelf in het reine te komen. Ja, ik ga verder niet vertellen. Dit is eigenlijk genoeg om te weten of je dit boek wel of niet wil lezen. Het is een ontzettend emotievol document. Goed, weer even naar muziek, Matthijs. Namelijk een nummer van mijn volgende gast, Hans Siermans. Jij mocht wat muziek aandragen. En jij hebt onder andere opgegeven I'll Never Find Another You van de New Seekers.
Klopt. Ja.
I still need you there.
Mijn eerste gast is aan de beurt, Hans Siermans uit Bleiswijk, dichter. Je was ook radiopresentator. We zijn nog collega's geweest.
Ook dat, ja. Ja.
Daar gaan we het straks nog even over hebben.
Prima.
Maar het gaat nu even over jouw bundel. Je hebt 2 dichtbundels geschreven. Nou, je bent wel in, je hebt meer boeken heb je gedichten geschreven. Ja. Maar 2 bundels heb je in eigen beheer uitgegeven. Via een crowdfunding. Hè?
Dat, ja, je hebt er ook bij gehouden, geslaagd. Ja.
Ja. Jouw eerste bundel was Vergeet me nietjes.
Ja.
Uit 2016. Die is helemaal uitverkocht.
Ja.
Jouw tweede bundel heet Parels in de mist. Beide bundels bevatten veel gedichten over dementie. En alles wat daarmee verband houdt. In Parels in de mist staan 100 gedichten. Die heel geschikt zijn voor, zeg je zelf, voor medewerkers in de zorg. Die te maken hebben met dementie. Maar ik denk dat ze eigenlijk herkenbaar zijn voor iedereen. Want
ja, ik probeer juist ook mantelzorgers te bereiken. En ja, iedereen die met dementie te maken heeft, op wat voor manier dan ook. Vrijwilligers kunnen het ook gebruiken. Het is heel herkenbaar. En dat zijn ook vaak de reacties die ik hoor, dat mensen het mooi vinden en heel herkenbaar. Ja. En dat vind ik daarom ook erg mooi om daarvoor te kunnen schrijven. Omdat die gedichten toch wel iets betekenen voor de mensen die ze lezen.
Maar ja, ik zei al, eigenlijk ook gewoon voor iedereen. Ja, jonge mensen in mindere mate natuurlijk. Maar mensen van onze leeftijd, die hebben allemaal wel op een of andere manier te maken gehad. Of krijgen te maken met familie, vrienden, kennissen die...
Ja, ziekte, verlies, verdriet, al dat soort dingen. Maar ook humor. Het leven heeft natuurlijk ook zijn leuke kanten.
Ja,
het is niet één grote pool van ellende. Maar het zijn natuurlijk wel onderwerpen waar ik het vaak over heb. En die mensen dan herkennen. Herkenning is natuurlijk ook altijd heel erg prettig.
Ja, zeker. Het is ook heel mooi uitgegeven, jouw boek.
Ja.
Gebonden.
Ja. En, komt eigenlijk, ik ben cliëntvertrouwenspersoon geweest na mijn carrière in het verpleeghuis waar ik werkte. En daar zat een uitgeverij aan verbonden en die vonden daar mijn gedichten zo mooi dat ze inderdaad gezegd hebben, laten we er een bundel van maken. En die man heeft daar echt geweldig werk van gemaakt. Want het is inderdaad een gebonden boek met de hardcover en echt een boek wat je... Eigenlijk, heel veel mensen hoor ik leggen het naast hun bed. Je moet dat boek niet van A tot en met Z gaan lezen.
Dat moet je zeker
maar af en toe is een gedicht eruit pakken. Ja. En dan zie je dat dat wel goed werkt, ja.
Maar dat moet je eigenlijk met geen enkele gedichtenbundel doen, hè? Gedichten
dat is ook
moet
waar.
Je niet achter
dat is ook waar.
Lezen.
Ja, ja.
Moet je heel langzaam tot jezelf, tot je nemen.
Ja, precies.
Er staat ook een voorwoord in van niet de eerste, de beste.
Ja, maar even denken, ik ben af en toe...
Gerdy Verbeet.
Nee, Gerdy Verbeet. Af en toe moet ik de namen zoeken.
Ja.
En ook Hans Becker, die was directeur van Humanitas Rotterdam. En die heeft ook nog iets ingeschreven. Ja.
Maar Gerdy Verbeet is natuurlijk...
Het is landelijk bekend.
Hè?
Ja, precies.
Iedereen wel.
Maar in de zorg is professor Becker ook heel bekend, laat ik het zo zeggen. Ja.
Nou, ik zei al, jouw gedichten, je zei het zelf ook al, die kunnen troost geven aan mensen. Je krijgt ook heel veel reacties...
Ja,
over je boek?
Ja, als ik op mijn website kijk, dan... het boek verkoopt niet hard, maar er zijn er toch al bijna 1 miljoen mensen die op die website hebben gekeken. En dat is behoorlijk wat.
Ja, je zegt zelf al, het boek verkoopt niet hard. Daar komen we dadelijk even aan toe, naar de muziek. Dementie, mensen die met dementie te maken hebben, dat is natuurlijk ook heel vreselijk.
Ja.
Ik heb het zelf ook van heel dichtbij meegemaakt met nog een jonge vriendin.
Ja.
Door als je oud wordt is het ook erg. Maar als je iemand van 60 helemaal...
Het kan, hè? Ja.
Dan dat is echt heel...
Het wordt nog wel een ouderdomsziekte genoemd. Maar het zijn ook jonge mensen die getroffen kunnen worden door Alzheimer. En er zijn vele vormen van dementie, hè? Mensen praten altijd over dementie. En dat is eigenlijk een verzamelnaam van heel veel vormen van dementie. Hm. Waarvan Alzheimer de grootste is, verreweg. Maar er zijn 60, 70 vormen van dementie. Parkinson dementie, Lewy body dementie, dat is bij jonge mensen. Nou ja, het is te veel om op te noemen eigenlijk. Ja.
Ik denk dat het een quote is van jou, maar dat weet ik niet zeker. Maar dus, ik las ergens, mensen met dementie zijn parels in de mist.
Ja, dat is ook de titel van het boek.
Dat is de titel van het boek, zeker. Heb je zelf bedacht?
Ja, zelf bedacht.
Okay. Ja. Zou je het leuk vinden om iets voor te lezen? Uit je
boek? Ik heb nog een klein gedichtje hier. En ja, de gedichten zijn over het algemeen niet zo heel kort, maar dit is wel een kort gedichtje. Kwetsbaar, broos, fragiel, vol wijsheid, dwalend in vergetelheid, levend op herinneringen uit een lang vervlogen tijd. Het zijn de mensen van vergeten, waarbij tijd is uitgewist, maar vertederende liefde zijn zij parels in de mist.
Goed. We gaan even naar muziek luisteren weer. Ja. Ook een nummer dat jij hebt doorgegeven. Beautiful That Way.
Ja.
Heb je daar een bijzondere reden voor?
Ja, ik kwam dat tegen toen een collega dat liet horen. En dat vond ik een heel mooi en leuk lied. Dus daarvoor heb ik het uitgekozen.
Oké, dan gaan we er nu naar luisteren. Noah.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Heel mooi nummer.
Ja.
Maar eigenlijk ook een beetje vrolijk.
Ook vrolijk.
Toch? Ja.
Maar het leven is prachtig. La vita è bella, dus ja, het leven is mooi.
Zeker. Ja. Ja. Goed, we gaan het nog even hebben over jouw boek.
Ja.
Want, of eigenlijk over jou. Want jij hebt natuurlijk veel kennis en ervaring opgedaan in jouw werk.
Ja.
En je hebt in de zorg gewerkt, je vertelde het net al een beetje.
Ja, en 13 jaar in het zorgonderwijs.
Lesgegeven.
Dus mbo-niveau, ja.
En dat wat jij daar allemaal hebt meegemaakt, hebt ervaren, dat verwerk jij eigenlijk in je gedichten. Mag ik het
daar
zo
komt
verwoorden?
Het op neer, ja. Ja.
Ja, want jij werkte ook in de Rustenburg, dat weet ik nog wel.
Ja.
Je bent gepensioneerd al een hele tijd, hè? Of tenminste, ik denk al
10 jaar
een hele tijdje.
Alweer. Ja, de tijd vliegt mij aan. Ja, dat...
Nou, je bent nog steeds met Els, al heel lang, 50
dat
jaar.
Dat is bijna.
Bijna 50 jaar.
48, ja.
3 kinderen heb je, kleinkinderen.
6.
Dus je gaat je niet vervelen.
Nee, nee. Nee, ik ben wat dat betreft rijk bezegend, toch, zeggen ze wel eens. Hè?
Dat, ja. Nou, ik las ook ergens dat je kleinkinderen ook je hobby zijn.
Ja, maar weet je, ik ben natuurlijk ziek en moe en dan ligt de hang op de bank. En dan komen die kleinkinderen binnen, joh, en dan gaat de wereld weer open. Dus ze kunnen niet genoeg komen.
Nee.
Maar als ze dan weg zijn, dan ben ik ook alweer helemaal Total los. Maar ja, dan heb ik al genoten.
Zo is het. En je hebt ook, ja, je had het er net al, maar misschien was de microfoon toen dicht, weet ik niet meer. Een programma bij de radio. Nou, wij hadden samen woordkunst, want ik heb mijn titel van mijn programma aan jou te danken. Dat wil ik er dan nog wel even bij zeggen.
Nou, kijk.
En
dat is gebleken. Ja.
Ja, nou, wij deden het samen. Ja. Jij dan je gedichten en ik dan boeken. Ja. En daarna ben jij, heb jij een eigen programma gehad?
Ja.
Dat heb ik
ook heel lang zorgzaam. Samen ook met Matthijs, die hier ook de techniek heeft.
Ja.
En bij mij ook gedaan heeft. En ja, daar nodigde ik ook gasten uit die in de zorg werkzaam waren. Dat was altijd wel een hele zoekpartij. Maar ook heel leuk om te doen.
Ja.
Het is echt jammer dat ik er door de omstandigheden niet meer zie zitten om voor te zetten. Want het vraagt echt veel energie en werk. Ja.
Het kost heel veel tijd en
dat
energie.
Kost
dus
van
dat
tevoren
is
heel veel tijd. Ja.
Ja. Ah, goed. Je boek, we hadden het er net al even over. Ik ga het een beetje langzaam afronden. Jammer genoeg is er een beetje een spaak in het wiel gekomen, hè?
Ja, het boek heb ik willen presenteren toen de corona kwam. Nou ja, dat wilde ik niet omdat de corona er kwam. Maar corona kwam er tussen. Dus die hele presentatie is niet doorgegaan. Ja, het boek verkopen, dat lukte ook niet, want alles lag plat. En nou, toen dat wat achter de rug was, ben ik wel wat weer gaan promoten. Ik kwam in Alzheimercafés, ik werd wel uitgenodigd. Maar ook daar is een kindje in de kabel gekomen. Dus die boeken, die liggen ook nog bij de uitgever op de plank. Daar komt op neer. En ik probeer dus daar wat aan te doen. Maar dat is erg lastig op het moment, Marel. Ja.
Ja, je kan niet zelf ergens in een boekhandel signeren. Je kan niet een avond eventueel met andere schrijvers presenteren. Nee. Wat je wel deed natuurlijk vroeger.
Ja, precies.
Maar ja, goed. Mensen kunnen jouw boek natuurlijk wel nog aanschaffen.
Ja hoor. Als ze Parels in de Mist intoetsen op internet en dan mijn naam, Hans Siegermans, dan komen ze vanzelf wel op mijn website terecht.
Ja, je hebt nog een mooie website, toch?
Ja.
Hans Siegermans. Even kijken. Oh nee, dat is je mail. Ja. Die hoef ik niet te geven. Hans Siegermans, denk ik.
Ja, Hans Siegermans.
Wat kost je boek? Even praktisch vraag.
Nou, ik ben de prijs erg naar beneden gegaan. Ik doe het voor een tientje. En dan een gebonden boek.
Mooie uitgave.
Ja, en alleen daar komen dan verzendkosten bij.
Ja,
het grappige is dat ik echt heel veel mensen uit België heb. En dat verwacht je niet. En daar zijn de verzendkosten boven €10. Maar ja, goed, oké, het boek is
nou,
niet
zo
duur. Nou
ja, dan is het €20, daar kan je tegenwoordig geen boek meer voor kopen.
Nee.
In de boekhandel.
Nee. De winkelwaarde van zo'n boek, en dat is natuurlijk met het zelf uitgeven, blijven er geen dingen aan de strijk zo hangen.
En je kan het ook kopen via dementiewinkel, zie ik?
Dementiewinkel.nl, ja. En ik heb meerdere malen geprobeerd via Alzheimer.nl om te vragen, joh, als jullie af en toe wat reclame willen maken, een bepaald bedrag van het boek schenk ik graag aan Alzheimer.nl, maar ze willen het niet.
Nee.
Nou ja, oké, ja. Ik heb het meerdere keren geprobeerd.
Nou, misschien helpt dit een beetje. Ik hoop het voor jou.
Nou ja, ik ga niet leuren verder.
Nee,
prima.
Dat snap ik. Maar goed, alle beetjes helpen. En als mensen hier luisteren, kunnen ze het misschien. Hebben ze misschien interesse erin?
Ja, graag.
Oké, nou.
En in de regio heb je natuurlijk geen verzendkosten. Dan ga ik het wel even brengen of ze kunnen het bij me komen halen.
Ja, dat is ook zo.
Dus,
ze moeten gewoon even op jouw site kijken.
Dan, laten ze dat doen. Het zou leuk zijn.
Goed.
Maar fijn dat je me uitgenodigd hebt, toch weer eens even.
Graag gedaan, Hans. Het was een tijdje geleden dat ik je sprak.
Ja.
We gaan naar muziek luisteren. En dit is nu muziek van mijn volgende gast. Marcel van Brandwijk. Die mocht ook wat nummers doorgeven. The Year of the Cat. Als Al Stewart. Gaan luisteren.
Strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation, she'll just tell you that she came in the ear of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arms, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat.
De beurt aan mijn volgende gast, Marcel van Brandwijk, die hier komt om te vertellen over zijn vierde boek. Ik begin met excuus, Marcel, want het is al ruim een jaar geleden dat ik bij de presentatie van jouw boek was.
25 mei vorig jaar, dus een jaar geleden.
Dat was een hele mooie presentatie trouwens. Heel mooi gedaan.
Dankjewel.
En ik heb je al gezegd, dat boek is ergens onderop de stapel terechtgekomen. En ik krijg heel veel boeken van uitgevers om er iets over te vertellen. En toen is het blijven liggen. Maar oké, ik hoop dat ik het nu goed kan maken.
Hierbij.
In de week van de geschiedenis. Ook dat, notabene. Ja. Dus wat dat betreft komt het heel mooi uit. Jouw boek heet Gehavend Kruis. En het is het vierde deel in een reeks. Het vierde deel?
Ja, vierde deel. Vierde en laatste deel.
En het laatste deel, ja, ik zat even te denken, 3, 4 zelfs. Over de middeleeuwen, de late middeleeuwen. Uitgegeven bij uitgeverij Aspect.
Ja.
Het is een dikke pil, 430 pagina's. Ja, het is het vierde deel van de reeks. En die reeks heet eigenlijk Het bizarre leven van de late middeleeuwen.
Ja, ja, ja.
En elk deel, daar kom ik zo even op. Jij was werkzaam in het onderwijs.
Ja.
Dat kon ik eigenlijk eerlijk gezegd ook wel een beetje uit je boeken opmaken.
Ja, dat zal best
zijn. Maar misschien omdat ik het weet.
Ja, ook dat misschien. Dat ja. Het staat ook op de cover dus. Oh. Maar goed, die zal best wel iets lezen.
Nou, die
lezen.
Lees ik nog vaak niet. Dus, nou, okay. Maar ja. Oké. Okay. Jij was docent geschiedenis in het voortgezet en hoger beroepsonderwijs. Jij wilde misschien jouw... ik denk dat je al, toen je nog les gaf, al... bezig was met verhalen te vertellen aan je leerlingen. Met wat fictie erbij misschien.
Om ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. En,
om smeuiger te maken, zeg maar. Om het behapbaarder te maken.
Ja, ja, wat nodig is om die leerlingen te
ja, om het interessanter te maken voor ze. Dat denk ik ook wel. Heb je deze reeks geschreven met het oog op die leerlingen waar je les aan gaf?
Ik ben ooit begonnen met een concept in, ik denk rond 2000 ongeveer, naar aanleiding van een tweetal boeken die ik toen gelezen heb van Wilbur Smith, een Zuid-Afrikaanse schrijver.
Jouw favoriet?
Mijn favoriet, echt geweldige boeken. En dat concept vond ik heel leuk, dat je twee boeken had die op zichzelf staan, maar als je ze allebei leest, zie je dwarsverbanden. En dat ging over Egypte, oude Egypte, eerste boek, en het moderne Egypte, het tweede boek. En toen wilde ik dat concept op mijn eigen manier gaan uitwerken. En toen kwam ik op het idee om drie jeugdboeken te schrijven over de late middeleeuwen. En dat was drama. Mijn vrouw heeft het gelezen, die zei, joh, stop er maar mee. Dit is zo saai als wat. Mijn uitgever zei, althans uitgeverij zei van, als je een kinderboek schrijft, dan moeten de hoofdpersoon kinderen zijn. En dat was niet zo. Dus het hele plan is in een ijskast beland. En toen ik gepensioneerd was, is het eruit gekomen. En toen ben ik gaan herschrijven met het gevolg dat uiteindelijk die vier boeken geschreven zijn. Dus niet met drie, maar vier boeken. Met hetzelfde concept, alleen nu kennelijk leuker om te lezen. Althans niet meer zo saai.
En wie is dan jouw doelgroep?
Mijn doelgroep is nu eigenlijk niet meer de jeugd. Maar zeg maar vanaf ongeveer 15, 16 tot 80, 90, 100. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk voor de jongeren is met name het laatste boek te ingewikkeld. De andere boeken zouden nog kunnen. Mijn kleinzoon van 14 is een voorbeeld. Die vond het wel leuk om te lezen. De eerste boeken, maar het laatste boek is echt geschikt voor wat ouderen vanaf zeg 17, 18 ongeveer. Dus dat is mijn doelgroep.
Ja, ik zal heel eerlijk zijn. Ik sloeg jouw boek open. En toen zag ik, ik weet niet, bladzijde 9, ja ik weet het nog, tot bladzijde 14, de belangrijkste personages uit het boek. Beslaat 5 pagina's.
Ja, het zijn er nogal wat. Ja, ja,
toen
ja.
dacht ik, dit zijn de belangrijkste personages.
Ja, ja, ja.
Zal
ja,
ik hier wel aan beginnen, dacht ik ook nog even.
Goed doen.
Heb ik gedaan. En eigenlijk dacht ik, ik heb er meer aan als ik het achteraf nog een keertje zie. Dan,
ja.
Spreken die mensen meer? Dan denk ik, oh, dan kan je nog nazoeken. Oh, wie was dat? Oh ja, die heel kort schrijf je dan ook bij. En dat ik vind ik wel heel handig. Mm-hmm. Maar aan het begin van het boek, oké.
Okay. Ja, dat is een keuze. Ik heb erover nagedacht, omdat je natuurlijk best wel met zoveel pagina's... Ja. Ook heel veel bestaande figuren onderstreept zijn de bestaande en fictieve.
Ja, dat is...
En dat maakt het best wel ingewikkeld. Maar het maakt wel normaal dat bij het lezen je altijd kan terugbladeren van wie eerst had. Want er zijn erg veel namen, ook heel veel gebeurtenissen.
Ja.
En dat is natuurlijk een uitdaging voor een lezer.
Het is een historische roman.
Ja.
Je hebt heel veel fictie met non-fictie. Mm-hmm. Hè, want de gebeurtenissen zijn denk ik over het algemeen wel... Nee, de gebeurtenissen zijn ook niet echt gebeurd. Het grote verhaal... Ja, dat is misschien ook niet eens echt gebeurd. Ja,
dat is mooi. Je weet niet of het gebeurd is. Ja, het zou gebeurd kunnen zijn inderdaad.
Het zou gebeurd kunnen zijn. Dat is precies wat je zegt.
Klopt inderdaad, ja.
Maar dat is juist het mooie. Want ergens las ik ook, hè, want het gaat over het ware hout. Hè, mm-hmm. Het kruis waar Christus aan is gekruisigd. En dat zou dus wonderen verrichten.
Ja.
En dan staat er ook ergens volgens mij een regeltje... ik weet het niet meer precies, ik heb het ook niet opgeschreven, van ja, dat is voor wie erin gelooft eigenlijk.
Ja, dat zegt zelfs een paus inderdaad in de middeleeuwen. Ja. Dat is ook wel een mooie gedachte.
Ja, dat is ook een waarheid natuurlijk.
Dat is ook een mooie, ja, klopt. Ja, ja. En normaal, ja, ze hebben natuurlijk heel veel relieken die iets bieden omdat mensen erin geloven. En, ja. Een gezonde, ja, geest en een gezond lichaam. Ja. Als je gelooft in gezondheid, dan, ja, is dat misschien wel sterkend. Denk aan Lourdes, dat mensen, ja, daarheen gaan. Zeker. Die zegt dat echt dat helpt. Als het helpt, helpt het. Ongeacht hoe.
Ik las het boek ook als een avonturenroman. Mm-hmm. Kan je dat voorstellen?
Ja, dat mag ook inderdaad. Ja.
Ja. Ja. Heb je het ook zo opgezet of niet?
Nou, ik zeg dat het boek is geschreven in eerste instantie om de lezer te amuseren. Dit is eigenlijk 90% en als je nog wat leert is het leuk. Maar het is met name bedoeld voor genieten van, vind het leuk, lezen met plezier. Hm? Dus als avonturenroman, dat vind ik een mooi compliment inderdaad.
Ja, ja, zo las ik het echt. Ja. Van het kruis is, waar is het hout? Dan is het, ja, hier, dan is het daar. Mm-hmm. Dan moet ik het terughalen. Dan moeten we het weer zoeken. Dan, ja, heeft iemand het verstopt. Dan is het nog bijna de oorzaak van een oorlog, bij wijze van spreken. Ja, 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 dus,
van alle kanten op.
Ja. Ja. Nou, ik zei al, het is het vierde deel van een reeks. Hè. Je hebt... begon met Voor Galg en Rad, ja, dat boek. En dat ging over de paupers, mm-hmm, de bedelaars, de armen.
Ja.
Adel verplicht. Nou, dat is over duidelijk.
Adel, duidelijk, ja.
Dat heb ik gelezen. Jouw, ja, eerste boek heb ik niet gelezen.
Okay,
en het derde ook niet. Ja. Handel en Wandel, over de handelaren. Ja. En dan nu het boek Gehavend Kruis, over de geestelijke. Ja. Ja, wat je al zei, die vier, tenminste jij zei het bij de boeken van Wilbur Smith, maar het geldt ook voor jouw boeken. Ze staan, je kan ze als een reeks lezen, mm-hmm, maar het zijn eigenlijk losse boeken. Ja, je, ja, kan ze ook los lezen. Ja. Maar er komen wel personen terug volgens mij.
Er zijn dwarsverbanden die het leuk maken om meer boeken te lezen, maar het is geen noodzaak. Maar personen komen terug, hoofdpersonen spelen een rol in andere boeken. Gebeurtenissen, kleine gebeurtenissen spelen een grote rol in andere boeken.
Ja.
Soms wordt een bepaalde situatie vanaf twee kanten bekeken, met een ander beeld. Dus op die manier is het wel een meerwaarde om meer boeken te lezen. Maar het blijven op zichzelf naar de boeken, ja, die je los kan lezen.
Ja, ze worden ook allemaal beschreven vanuit een ander perspectief.
Ja,
hè?
Ja,
ja. Nou, je hebt een voorliefde voor de middeleeuwen, dat is, mm-hmm, mag duidelijk zijn. Niet alleen voor de geschiedenis, maar ook voor de kunsten.
Ja, klopt. Ja,
dat speelt ook een belangrijke rol.
Dat speelt een belangrijke rol, ja. Want naast geschiedenis heb ik ook kunstgeschiedenis gedaan. En dat vond ik echt weergeloos. Mijn voorliefde voor kunst zie je wel terug in mijn boek. In al mijn boeken zit wel iets van een schilderij wat ik beschrijf. In het derde boek, Handel en Wandel, komt ook een kunstenaar voor. Een bekende kunstenaar in het boek dan. Met de naam Rogier van Rijn. Een combinatie van Rogier van der Weijden en Rembrandt van Rijn. Waarbij dan van Rijn met EI geschreven. Waarbij dan een aantal bestaande schilderijen worden gebruikt in een andere vorm om het boek te vervolmaken, om het verhaal te maken.
Ja, ja, de Michelangelo speelt ook een
En het laatste boek natuurlijk Michelangelo inderdaad, ja, klopt, ja, 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 die een belangrijke rol speelt.
Ja, zullen we even naar muziek luisteren en dan gaan we zo verder. We gaan luisteren naar Charles Aznavour met Hier Encore.
give you time for questions as she locks up your arms and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat.
Oké, nou, u heeft twee keer kunnen genieten van...
Het is een mooi nummer, dus dat moet ja.
Sorry, foutje. Ja. Kan gebeuren. Wat wou ik zeggen? Even kijken hoor. Van jouw presentatie kon ik me nog herinneren dat je een... je had een soort videopresentatie, of in ieder geval...
PowerPoint. Ja.
Een PowerPoint, ja. Met een Bijbel.
Mm-hmm.
En daar was een brief in gevonden.
Ja.
Dat verhaal staat in je boek. Is dat fictie of...
Heel leuk om te vertellen dat ik dat verhaal vertelde. Voor een zaal vol kennissen, familie.
Ja, ik ook. Maar ik kon me niet meer herinneren.
Zelfs mijn familie stond te kijken van... klopt het nou wel? Ik noem dat mijn moeder overleden was in 2016. En dat gaf bij sommigen het idee van... het klopt niet, want mijn moeder is 10 jaar daarvoor overleden.
Okay.
Dus het is voornamelijk fictie. Met een heel klein stukje non-fictie inderdaad.
Okay. Die Bijbel is fictie. En die Bijbel is fictie, neem ik aan.
Ja, klopt je.
Ja, de brief in de Bijbel is fictie.
Ja,
maar,
fictie, klopt je. Ja.
Maar de Bijbel zelf is natuurlijk non-fictie.
Ja, is non-fictie. Maar dat ik die Bijbel gevonden had en dat het de trouwbijbel van mijn overgrootouders waren. Ja. Waarvan mijn overgrootvader werkte op in het Vredespaleis, dat is fictie.
Ja. Dat is fictie.
Helaas. Helaas.
Ja.
Ja.
Maar die Bijbel, dat was wel de trouwbijbel van je overgrootouders?
Nee, dat was de trouwbijbel van mijn opa en oma.
Oké. Ja, het was een
Bijbel. Voor de verandering, maar het zat in de buurt.
Goed. Die Bijbel die speelt een hele grote rol in het boek ook. Jij weet er heel veel van.
Mm-hmm.
Heeft dat iets te maken met je opvoeding?
Deels wel, ja. Ik ben redelijk hervormd opgevoed. Woonde toen nog in bij mijn oma, mijn ouders. En ging elke zondag naar de kerk met mijn oma. En dat geeft dan toch wel een soort basis. Waarbij je dan verder gaat met het verder onderzoeken van de Bijbel. Mm-hmm. En die Bijbel speelt voor mij een belangrijke rol. Niet qua geloof zozeer, maar meer literair.
Ja.
Als basis voor mijn boeken.
Ja, dat is duidelijk. Even kijken hoor. Nou ben ik ook even mijn lijstje kwijt. Ik moet even onder Charles zelfs naar voren gaan zoeken. Oh ja, ik dacht, jij vond het boek, je vond het te veel om er een stukje uit te kiezen om voor te lezen.
Ja,
toen dacht ik, nou dan lees ik heel even het heel klein stukje van de achterpagina. Leuk, want leuk. Dat geeft wel iets weer. Want het gaat natuurlijk over een... de hoofdrol is eigenlijk voor het stuk hout. Hè?
Ja.
Het is eigenlijk, er zijn heel veel personages, maar dat is eigenlijk het belangrijkste personage. En nou, het boek begint met iemand, er wordt niet gelijk verteld wie. Iemand die moet vluchten en die eigenlijk iets heel belangrijks in veiligheid moet brengen. Maar in zijn vlucht dat hele belangrijke voorwerp verliest.
Ja.
Goed, juni 1443. Schichtig kijkt de man om zich heen. Niet voor niets. Hij verkeert in groot gevaar en is op de vlucht om uit handen van zijn vijanden te blijven. Gekleed in het gewaad van een Benedictijner monnik zoekt hij een uitweg in de smalle straatjes van de eeuwige stad. Niet alleen om het vege lijf te redden, maar vooral om te voorkomen dat het voorwerp dat hij bij zich draagt in verkeerde handen valt. Dat zou de ondergang betekenen van alles waarvoor hij leeft. Het gaat dan ook om een reliek van uitzonderlijke waarde. Nou, dat brengt al een bepaalde spanning met zich mee. Hè? Ja. Want dan wil je natuurlijk wel weten waar gaat het over en wie is die persoon die vlucht.
Ja, waarbij dit ook toch non-fictie is, want die vlucht is ook echt geweest inderdaad. Het is een verhaal wat echt gebeurd is, los van het reliek, dat is weer is fictie. Maar die vlucht is ook echt, heeft echt plaatsgevonden van deze persoon.
Oké, goed. Ja, want er was, ze hadden een vijand in Rome, hè?
Ja, klopt. Ja, het ging om een paus, dus laten we dat gewoon
maar het was een paus. Degene die vluchtte was een paus.
Ja.
Eugenius
de Vierde, ja.
Als ik het uit mijn hoofd weet.
Ja, klopt. Prima.
Goed. Ja, want dat is de tijd waarin, de belangrijkste tijd waarin het boek zich afspeelt, hè? Ja. In de late middeleeuwen. Maar je maakt wel uitstapjes. Mm-hmm. Je maakt uitstapjes naar het begin van de christelijke jaartelling.
Ja, ja, ja.
Want de man die dan in de tempel oproer maakt, zeg maar. Mm-hmm. Dat is Jezus.
Ja, ja, ja.
Dus het Nieuwe Testament, neem ik aan, dat is.
Ja, het is zoals dat heet het jaar 783 AUC. Dat is ad urbe condito. Dat wil zeggen eigenlijk 783 jaar na de stichting van Rome. En dat is voor ons dan ongeveer het jaar 30.
Ja, 30. Dus dat was Christus, hè? 30. Mm. Ja, dus dat was wel duidelijk. Ja, wij krijgen een standje van de techniek. Ik moet even opschieten. Even over de vormgeving van je boek. Nou, het is heel mooi. Een hele mooie voorplaat.
Mm-hmm.
Je geeft heel veel uitleg. Want dat bedoel ik met dat ik een beetje de leraar erin
leer.
Met de tekeningen achterin van de Sixtijnse kapel.
Ja.
Heel gedetailleerd. En Nederland speelt er een rol in. Mm-hmm. Ook het heden. In 2016 vindt dus de schrijver van het boek. Schrijver vindt een Bijbel waarin een brief zit. En die het geheim van het boek kan oplossen. Althans, je bent heel de hoofdpersoon is heel belangrijk van wat daarmee bedoeld wordt.
Mm-hmm. Ja.
En dan blijkt dus in jouw verhaal dat er een iemand uit Nederland als bedevaartganger naar Rome ging. Dominicus later, hè, die wordt ook priester, mm-hmm. broeder. In je boek komt heel veel voor. Geschiedenis, de geestelijkheid, overspel. Heel veel geestelijken hebben een kind.
Mm-hmm.
Dus dat is ook al iets uit die tijd natuurlijk.
Ja. Wat toegestaan was, wat geaccordeerd werd.
Oh, dat is nieuw voor mij.
Ja, dat was weer toegestaan. Ja.
Oh, toen waren ze dus iets vrij...
Denk maar aan Erasmus, ook een kind van een priester en... een pastoor en zijn huishoudster.
Ja, dat is de geschiedenisleraar.
Ja,
ja, dat wist ik niet zo uit mijn
hoofd. Ook eigenlijk een bastard, maar dat gebeurde herhaaldelijk.
Oké. Ja, ik heb nog maar 3 minuten. Nou, oké. Ik kan alleen maar zeggen, ja. Wil jij nog wat zeggen? Wil jij nog iets toevoegen?
Nee. In ieder geval dank voor het mogen komen hier.
Nou, het was te kort, eerlijk gezegd. En het laatste het hele mooie nummer van Leonard Cohen kon ik ook niet meer laten horen. Dat is wel een van mijn lievelingsnummers. Jammer. En ik wil nog zeggen, achter in het boek, dat vond ik wel heel leuk. Ga je met je dochter naar Rome.
Ja.
En dan ga je naar de crypte in de Sint-Pieter. Om te zoeken naar de plek waar dan het heilig hout begraven zou zijn. Of stopt zou zijn. En dan. Maar eindigt je zin mee, met je boek mee, met een zin? Hier rust het heilig hout.
Het heilig hout, ja, inderdaad. Ja. Een stuk van het heilig hout.
Een stuk. Reliquieën zijn altijd stukken
waarbij
van
iets. Ik met mijn dochter inderdaad naar Rome ben geweest. Ja. Wel eens daar niet in dat jaar, maar 2014. Dus ook alweer een stukje non-fictie met fictie verweven.
Ja, mooi. Leuk. Nou, ik heb genoten van je boek, van je dikke pil.
Mooi.
Ben je nog van plan om bijvoorbeeld over Egypte te schrijven? Want dat is een van je andere hobby's.
Mijn volgende boek wordt een thriller en een heel ander boek. Je gaat
wel schrijven?
Ik ga wel weer schrijven, ja, klopt.
Oh,
ja,
nou, zo zeg je, hou me op de hoogte.
Ja, doe ik.
Ben heel benieuwd. Oké, nou, Hans, Marcel, heel erg bedankt voor jullie komst.
Graag gedaan.
Het was heel leuk met jullie te praten. Volgende keer heb ik ook een schrijver uit Lansingerland op bezoek. Jan Zuidema junior. Die heeft een boek geschreven, De Conflux. Ik weet zelf nog niet wat het betekent. Ook een hele dikke pil. Het is iets van science fiction en fantasy en filosofie door elkaar. Ik moet er nog aan beginnen, dus ik heb heel veel huiswerk de komende week. Maar ik ben heel benieuwd. Maar goed, Matthijs, ik dank jou voor de techniek. En nou, we gaan weer op weg naar het weekend. Dank je wel en tot de volgende keer.
Dat Esma Lalla van GroenLinks PvdA gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester van Tilburg, gaan die gemeente en de provincie aangifte doen. Volgens commissaris van de Koning Adema is het ambtsgeheim geschonden en kan dit betrokken.